Goedenavond gemeente. Van harte welkom, fijn dat u en jij bij deze eredienst aanwezig bent. We verwelkomen in het bijzonder onze gasten hier in de kerk en online. En we weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert. Deze dienst wordt geleid door proponent Rusger uit Hendrik-Ido-Ambacht. Koen Spijer, de Bogert 6, is vorige week zondagmiddag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Gelukkig is het herstel aan maag en darmen goed vooruit gegaan en aanstaande donderdag krijgt Koen zijn tweede chemokuur. Bid u mee voor Koen en Corrie en de kinderen voor herstel en Gods nabijheid. Afgelopen woensdag 23 oktober heeft Yvonne het Lam het positieve nieuws gehoord dat alle onrustige cellen in haar borst verwijderd zijn. De dankbaarheid bij Bert, Yvonne en de kinderen is dan ook groot. De komende weken zal Yvonne nog een preventieve behandeling ondergaan. Arja Mesker heeft afgelopen vrijdag voor nu goed nieuws in het Erasmus in Rotterdam ontvangen. De scan laat zien dat er geen nieuwe uitzaaiingen zijn bijgekomen en dat de bestaande uitzaaiingen kleiner zijn geworden. Dit geeft hoop, moed en vertrouwen voor de dag van morgen. Arjan, Marit zijn met Emma en Hanna ontzettend dankbaar voor dit godswonder. Op maandag 21 oktober, jongstleden, waren Peter en Wilja Terlouw, Molenstraat 37, 25 jaar getrouwd. We feliciteren jullie van harte met het jubileum, samen met jullie zonen, Nathan en Jente. Een bijzonder geschenk van God. Er mag dankbaarheid zijn, ook in de moeilijke omstandigheden die jullie hebben meegemaakt. We wensen jullie Gods onmisbare zegen voor de toekomst. Wilt u de genoemde gemeenteleden in uw voorbeden gedenken? Eldert Rodrigo, onze kerkelijk werker, is van vrijdag 25 oktober tot en met vrijdag 1 november een week op vakantie met zijn gezin. Voor dringende pastorale vragen kunt u contact opnemen met dominee Jochemsen. Afgelopen week is er vanuit de kerkenraad een gesprek geweest met Arie Westerhout, Lekdijk 35, en Aad Mesker, Ameliaslaan 30. Beide broeders zijn op de hoogte gebracht van het voornemen om hen te benoemen als pastoraal ouderling in de twee openstaande vacatures. We vragen u als gemeente om van harte mee te leven met beide broeders en hun gezin en in de komende week te gedenken in uw persoonlijke gebeden. Uiterlijk zaterdag 2 november wordt hun antwoord verwacht of zij hun benoeming kunnen aanvaarden. In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collect is voor de plaatselijke diaconale activiteiten. De tweede collect is bestemd voor pastoraat, vorming en toerusting. De uitgangscollect is bestemd voor onderhoud en verduurzaming van de gebouwen. De zendingsbussen bij de uitgang zijn in de maanden oktober en november bestemd voor de discipelschaptrainingsschool van Dirk van der Dol in Nieuw-Zeeland. We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en jou aan. We vangen de dienst aan met het zingen van op toonhoogte, lied 143, vers 1 en 2. Vervolgens is er ruimte voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkenraad een goede en een gezegende dienst toegewenst.
Ook vanavond belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw is van generatie op generatie en nooit loslaat het werk dat zijn hand ook in ons leven eenmaal begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ja, het was vandaag ook weer een prachtige herfstdag. Ik hoop dat u er ook een beetje van hebt kunnen genieten. En juist in de herfst vieren de Joden het Loofhuttenfeest. En ook afgelopen week hebben ze dat feest gevierd. Vorige week vrijdag is het begonnen tot afgelopen vrijdag. 7 dagen feest. En het volk van God denkt eraan terug dat ze onderweg waren door de woestijn. Van het slavenhuis Egypte naar het beloofde land Kanaan. En ze denken eraan terug dat hun voorouders geleefd hebben in tenten, in loofhutten. En God vraagt van hen, daar gaan we vanavond ook bij stilstaan, om weer eventjes een week lang in loofhutten te wonen. Om niet te vergeten dat ze afhankelijk zijn van Gods goede zorg. En daarvan gaan we ook zingen in Psalm 84. Dat gaat ook over kwetsbaarheid en de kwetsbaarheid van het leven. Maar dat we ons steeds weer opnieuw mogen toevertrouwen aan Gods zorg. Psalm 84, vers 1 en 3. Ja, op het Loofhuttenfeest vindt of vond, tegenwoordig is de tempel er niet meer, maar toen de tempel er nog stond, werd elke dag van het Loofhuttenfeest het waterfeest gevierd. En daar gaan we ook over nadenken in de verkondiging. We gaan ons geloof belijden en daarna zingen we uit Psalm 42, waarbij dat water ook weer terugkomt. Hijgend, hè, de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker na het genot van de frisse waterstromen. En daarna zingen we gelijk aansluitend Psalm 43, vers 3 en 4. U moet weten, vroeger was dat één psalm. Psalm 42 en vers 43. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren. Wij belijden ons geloof. En dat doen wij niet alleen hier op ons eigen houtje. Maar dat doen we in gezamenlijkheid met de wereldwijde kerk. En ook alle die ons zijn voorgegaan. U mag meespreken in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar die op de derde dag ook weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we aan God vragen of Hij met zijn licht, met zijn geest bij ons wil zijn. Laat ons bidden. Goede, almachtige God. Als kwetsbare mensen komen we bij u. Want ook ons leven is vaak een loofhut, waar de wind doorheen waait, waar het soms ijzingwekkend koud is of zinderend heet. En we vragen u heel eerbiedig vanmiddag, neem onze levens in uw handen. Want onze geest heeft uw licht nodig en onze wil uw kracht. En onze ziel uw vrede. Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus. En neem weg wat ons afhoudt om u vol overgave te dienen. Vergeef onze tekortkomingen. Onze zonden. Omdat we geen rekening hielden en houden met u. En ook niet met de mensen om ons heen. Zodat we u met meer geestdrift dan we nu vaak doen, dienen en liefhebben. Met al onze krachten. En tegelijk danken we u voor deze zondag, voor het fijne herfstweer. En dat we na deze mooie zonneschijn ook hier weer in uw huis mogen zijn. Om u te loven, om u te prijzen. Om u te danken voor wie u bent. Dat we mogen zingen over de water dat kracht geeft. Dat we mogen uitzien en zingen over de tempel waar uw altaar stond. Heer, wilt u geven dat we de lijnen die in de Bijbel liggen vanuit uw geboden ook om het Loofhuttenfeest te vieren. Dat we dat mogen doortrekken naar onze christelijke gemeente vandaag de dag. Heer, wilt u ons doen opbouwen. Horen dat de oude woorden die we gaan lezen in de Bijbel, dat die opnieuw tot betekenis mogen komen in ons leven. Dat het geen dode letters blijven van heel lang geleden, maar nieuwe woorden voor ons hart. Dat ze een plek mogen hebben in ons leven. En dat ook wij nieuwe energie ontvangen, nieuwe levenslust. Want door uw geest komt alles in beweging. Dat geloven wij en dat ervaren wij ook als deel van uw wereldwijde kerk. Door uw geest gaat het weer stromen en overstromen in ons leven. Zodat we opbloeien in de overvloed die u ons wilt schenken. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Ja, er zijn vanavond drie lezingen. Ze zijn alle drie niet zo heel erg lang. De eerste lezing komt uit Leviticus 23, de versen 39 tot met 43. En als we even kijken naar het kopje wat boven vers 23 staat, althans in mijn Bijbel, dat staat boven wetten voor de verschillende feestdagen. Dat zal denk ik in de beste Bijbels er wel boven staan. God heeft in Leviticus de drie grote feesten bevolen, Pasen, Pinksteren en ook Loofhuttenfeest. En wij lezen in de laatste verse over de instelling van God om het Loofhuttenfeest te vieren. We beginnen te lezen bij vers 39. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, dat is dus in de herfst, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de 8e dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in loofhutten wonen, alle ingezetenen van Israël moeten in Loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in Loofhutten liet wonen, toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere uw God. En ik zei het al, op het Loofhuttenfeest wordt elke dag en op de laatste dag 7 keer het waterfeest, een waterceremonie, gevierd in de tempel. Nou, we lezen daar niks over in Leviticus 23, dat klopt, want dat is een latere traditie van de Farizeeën. De Farizeeën hebben dat later aan het Joodse geloof toegevoegd. En natuurlijk niet zomaar, dat komt ook uit de Bijbel. En daarvoor lezen we Jesaja 12. Daar gaat het over waterscheppen en de vreugde die daaruit voortkomt. Jesaja 12. Op die dag zult u zeggen, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere, en hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. En dan uit Johannes 7. Daar is Jezus op het Loofhuttenfeest. Staat ook boven vers 10, de prediking van Jezus op het Loofhuttenfeest. Maar Jezus was helemaal niet op zijn gemak. Hij wilde zich op de achtergrond houden. En zijn broertje zeggen, je wilt toch bekend worden? Kom, laat je dan zien op dat Loofhuttenfeest. Ja, u moet zelf dat hele hoofdstuk maar eens doorlezen als u een keer tijd hebt deze week. Het ongemak van Jezus te midden van de mensen op het Loofhuttenfeest. Maar dan zegt Jezus toch iets heel moois. En daar gaat het ook over in de verkondiging. En dat lezen we in vers 37 tot en met 39. Want midden tijdens de waterceremonie zegt hij, en op de laatste dag, de grote dag van het Loofhuttenfeest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Ja, we denken na over deze woorden van Jezus. Eerst als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En ook wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Maar voordat we dat gaan doen, ik schrijf boven de preek levend water op het Loofhuttenfeest. Levend water op het Loofhuttenfeest. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we de collecte. De Heer zegen u en uw gaven. En ook thuis kunt u geven via de digitale wegen. En we zingen lied 179 vers 1 en 3. Woord voor ons geschreven. Na de verkondiging zingen we zonder nadere aankondiging uit lied 203, Mijn hart wacht stil op u, Heer, vers 1 en vers 4, na de verkondiging. En nogmaals, de verzen waar wij stil bij staan, dat zijn Jezus' woorden uit Johannes 7, waar hij zegt, als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Levend water op het Loofhuttenfeest. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Voor de Joden is het Loofhuttenfeest het derde grote feest op rij. Eerst Pasen, Pesach, dan Pinksteren, Shavuot. En dan het derde feest, dat is Sukkot, het Loofhuttenfeest. En er wordt wel eens gezegd, Pasen geeft vreugde, de vreugde van de bevrijding. Pinksteren, dat is dubbele vreugde. Maar het Loofhuttenfeest, dat is drie dubbele vreugde. Ja, dat feest, dat barst uit zijn voegen van blijdschap, van vreugde. Ja, als we afgelopen week in een Joodse wijk zouden zijn geweest, misschien in Jeruzalem of in New York, daar heb je ook heel veel Joden wonen, dan heb je dat ook wel gemerkt. Of dan zou je dat ook gemerkt hebben. Die loofhutten die staan natuurlijk buiten of op de balkon, op het balkon van veel mensen als ze gestapeld wonen in een flat, in een appartementgebouw. Ja, en die loofhutten die zijn natuurlijk niet luchtdicht en ook niet geluidsdicht. Dus wat er in die loofhutten gebeurt, ja, dat hoor je. Zo wordt er vreugdevol samen gegeten, gepraat, gezongen, feest gevierd ook. En ik kan me zo voorstellen dat als je in een wijkje bent met allemaal verschillende loofhutten, zo op een pleintje, ja, dat het een hele gezellige, vrolijke bedoeling moet zijn geweest. Vrolijke muziek uit de ene loofhut, gezang uit een andere. Het opzeggen van een gebeden uit weer een derde. En uit een vierde hoor je dan dat geluid van die kopjes en van die bekers en van dat bestek wat klinkt. En ja, de vreugde van ja, dat geroezemoes dat als mensen aan het eten zijn. Driedubbele vreugde. Ja, en die vreugde, dat komt ook uit de volgorde van die feesten. Want een paar dagen voor het Loofhuttenfeest vieren de Joden grote verzoendag, Yom Kippur. En de gelegenheid is geboden aan iedereen om in het reine te komen met God, met je naaste, met jezelf. Alle schuld is weggenomen, weggedaan. Er is ook feest gevierd, er zijn rituelen uitgevoerd. En met een vrije hart als het ware, met een opgetilde geest, kunnen de mensen nu onbekommerd dat Loofhuttenfeest vieren. Ja, en het bevel voor het Loofhuttenfeest, dat hebben we gelezen, dat komt uit Leviticus 23. Bouw een hut van natuurlijke materialen, van loof, van takken. Takken van verschillende bomen worden genoemd in Leviticus 23, van bladeren ook. En het dak, dat is van stro. Ja, en u weet het natuurlijk, als je stro gebruikt, dan kun je dat nooit helemaal dicht afsluiten. Dan zijn er altijd kieren. En door die kieren, dat was ook echt de bedoeling, moet je de sterrenhemel 's nachts kunnen zien. En overdag ook de zon en de wolken. En zo ervaren de Joden, dat is ook de bedoeling van dat Loofhuttenfeest, van zo'n loofhut, om ja, telkens opnieuw te beleven, elk jaar opnieuw, wat het betekent om kwetsbaar te zijn. Wat hun voorouders hebben meegemaakt in die lange reis door de woestijn. Dat ze overgeleverd waren aan de elementen van de natuur. Overdag kan het zinderend heet zijn daar in de woestijn. En 's nachts ijzingwekkend koud. Misschien af en toe ook een storm, een zandstorm, waarbij het zand en de wind zo door je tent, zo door je loofhut blaast. Ja, en als het regende, dat heet het ook wel eens, dan kwam die regen gewoon zo ja, op je tafel terecht, waar je misschien net aan het eten was. Dus overgeleverd aan de elementen van de natuur. En uit hun tegenwoordig uit hun comfortabele huizen worden de Joden dan gevraagd om elk jaar opnieuw de kwetsbaarheid van het leven te ondervinden, maar tegelijkertijd ook wel te vieren. Even weg van je vaatwasser, even weg van je elektrische deken, opnieuw de kwetsbaarheid van het leven beleven, om niet te vergeten dat je afhankelijk bent, afhankelijk van de zorg van God. Kijk, als alles gesetteld is, als je huis hebt om in te wonen, als je het comfortabel hebt, ook misschien wel een comfortabel kerkgebouw, dan kunnen we soms wel eens vergeten dat we kwetsbaar zijn en dat we overgeleverd zijn aan de zorgen van God. En dat dat ons bestaan is. Dat we onderweg zijn. Dat we ook onderweg zijn en dat geloofden de Joden ook. Want als ze uit hun loofhut kwamen aan de eind van die 8 dagen, dan baden ze samen nog een laatste gebed, waarin ze zeiden, volgend jaar in de eeuwige loofhut in het eeuwige Jeruzalem. Ja, en dat is tegelijkertijd, moet dat ook onze levenshouding zijn. We zijn ook onderweg. En alle kwetsbaarheid. Niet als repeterend, hè, dat je een feest repeterend en alleen maar terugkijken. Nee, het loofhuttenfeest is vooruitkijken naar het grote feest, het Messiaanse feest in het eeuwige Jeruzalem met de eeuwige loofhut. En dat betekent dus vooruitzien in vreugde en het tegelijkertijd op vertrouwen dat in de gang die we met z'n allen maken door het leven, dat God voor ons zorgt. Ja, in de tempel, toen de tempel er nog was, daar is het ook feest, op loofhuttenfeest. De tempel was altijd open. En op loofhuttenfeest, elke dag opnieuw, en ik zei al op de laatste dag 7 keer, wordt er een heel speciaal feest gevierd. Er wordt zelfs gedanst. Het is een soort waterfeest. Overal water. Een soort waterballet. Ja, ik zei al, dat komt uit de Farizeese traditie, gefundeerd op de Bijbel, onder andere Jesaja 12. U zult met vreugde water scheppen. Ja, dit waterfeest is een vrolijke aangelegenheid. Dat is geen somber feest. Het is een vrolijke aangelegenheid. Vreugde staat centraal. En dat water, dat moet symbool staan voor die vreugde. Gaan we zo meteen naar kijken. Ik moet een beetje denken, een waterfeest, misschien wel aan een openluchtzwembad. Als er geen narigheid is, want dat hoor je ook nog wel eens, hè. Maar als er geen narigheid is, dan is iedereen vrolijk. Iedereen speelt met water. Mensen gaan van de waterglijbaan. En bij ons in Hendrikje door Ambach staat het openluchtzwembad midden in het dorp. En waar je ook bent in het dorp op een zomerse dag, hoor je die vreugde die uit dat zwembad komt, dat openluchtzwembad, hoor je als het ware over het hele dorp gaan. En je hoort constant die omroeper. Ja, dus die vreugde als je langs zo'n zwembad rijdt, zoiets stel ik me bij voor. Of als je opa en oma bent en je kleinkinderen komen op bezoek, dat ze op een zomerse dag in de tuin, bij de tuinslang, bij de sproeier mogen spelen. Ja, dan merk je ook die vreugde op die kindergezichten. Nou, die vreugde, u zult met vreugde water scheppen. Ja, en tijdens dat waterfeest, zo lezen we in Johannes 7, staat Jezus dus op, te midden van zo'n ceremonie. En hij roept het uit met luide stem, staat er, zodat iedereen het kan horen. Laat wie dorst heeft bij mij komen drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Nou, ik dacht voordat we naar deze uitspraak gaan kijken en ook de symboliek van water dat daarin meekomt, laten we wat dieper naar die waterprocessie kijken. Dan komt dat dichterbij en daarvoor heb ik 4 dia's meegenomen. Wat gebeurde er nou tijdens die waterprocessie? Ja, nou, hier zien we een manquette van de stad van David. Nou, dat is later ook het paleis van David gebouwd en van Salomo. Dat is op de berg Sion. En daarachter zien we de tempel met de waterpoort, die is gebouwd op de berg Moria. En aan de rechterkant zien we de Gionbron. Dat is een bron waar levend water naar boven komt borrelen. Fris, levend water uit het diepst van de aarde. Dat is koel, dat is dorstlessend. Ja, en die waterbron is natuurlijk voor de stad van David en de mensen die in Jeruzalem wonen heel belangrijk. Maar je ziet, die bron die is net buiten de stad. Nou, dat is in tijd van vrede natuurlijk niet zo'n probleem, want dan ga je gewoon de stad uit om naar de Gionbron om water te putten uit de bron van levend water. Maar als de stad belegerd is, ja, dan is dat wel een probleem, want dan kunnen de inwoners van Jeruzalem niet bij het levende water komen, niet bij die bron. Nou, wat heeft koning Hiskia daarop bedacht? Dat weet u denk ik. Dat heeft hij laten doen. Ik geloof er niks van dat hij dat zelf heeft gedaan. Die heeft dat laten doen. Die heeft onder de stad van David watergangen uitgehakt. Zodat het water van die Gionbron binnen de stad kwam. Dus hij haalde als het water, dat levende water, binnen de stadsmuren. En dat werd opgeslagen in het badwater van Siloam. Dat is daar speciaal voor gebouwd. En die ziet u linksonder. Dat bad, dat is 2 Olympische zwembaden vol. Ik ken denk ik allemaal dat verhaal dat Jezus een blinde geneest door op de grond te spuwen. Spugen, het is een beetje een vies verhaal, maar hij smeert dan de modder op de ogen van die blinde man. En Jezus zegt dan, ga je wassen in het badwater van Siloam. Nou, dat is daar geweest. Nou, en je ziet een weg omhoog lopen aan de linkerkant van de stad van David langs naar de tempel, naar de waterpoort. Nou, wat gebeurde er in de waterprocessie elke dag van het Loofhuttenfeest? Dat is de volgende dia. Er werd een gouden kruik gevuld in het badwater van Siloam door priesters. Die kwamen vanuit de tempel naar het badwater en daar werd die gouden kruik gevuld met water. En in een processie, in een optocht vol met vreugde, ook met licht, werd die waterkruik teruggebracht naar de tempel. En als ze bij de waterpoort aankomen, zien we op de volgende dia, er waren daar mannen met de shofar, die bliezen op de ramshoorn. En er werd dan een tekst die we hebben gelezen uit Jesaja uitgesproken. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En als men dan in het tempelcomplex aankomt, de laatste dia, dan lopen daar de mannen, de vrouwen waren ook aanwezig. Die lopen daar om het grote altaar heen. Voor 1 keer mocht iedereen in het heilige komen. Waar normaal gesproken alleen de priesters, de levieten komen. Maar dan lopen ze rond dat altaar. En op dat altaar wordt dan dat water samen met het wijnoffer, het drankoffer dat elke dag geplengd werd voor het aangezicht van God, wordt tegelijkertijd uitgegoten. En zo vermengen zich op dat altaar bloed of wijn met water. Wijn met water. En u denkt, nou wat is dat? Nou, wijn is de symbool dat God zorgt. God zorgt voor de druivenoogst. Ook tonen van afhankelijkheid. En het water is ook een bede om regen. Dus water en wijn als de oogst die gegeven is, maar ook water om te bidden om regen. Het Loofhuttenfeest is dus ook een oogstfeest, een soort biddag en een dankdag in één. Dus samen werd het water en de wijn uitgegoten voor het aangezicht van God. Dus dit is de waterprocessie, dankjewel. Waarom water? Waarom werd nu water gebruikt? Nou, allereerst geeft water kracht. Water geeft leven, dat weten we allemaal. Hè? Zonder water kunnen we niet leven. Als we zomers, als het heet is, vergeten de tuin water te geven en het heeft een tijdje niet geregend, dan gaat alles dood. De bloemen, de struiken, de planten, het gras. En ook wij als mensen hebben water nodig, de dieren hebben water nodig. De hele schepping leeft van water. Als wij geen water meer drinken, ja, dan houden we het maximaal een week vol. Ik bedoel, onze huid wordt rimpelig, we krijgen natuurlijk dorst. Onze hartslag versnelt zich. Onze ademhaling versnelt zich, we worden duizelig, we krijgen hoofdpijn. En uiteindelijk gaan je nieren het minder goed doen. Ja, en uiteindelijk raak je in een shock en sterf je letterlijk van de dorst. Zonder water sterven we dus. Water geeft leven. En het plengen van water op dat altaar is dus ja, je afhankelijk weten van de zorg van God. Dat je afhankelijk bent van water. En hier in Nederland is overal wel water te vinden, ook als het zomer is geweest en heel erg heet. Maar ook in Israël zijn ze afhankelijk van die ene Gionbron. Ja, dat is de levensader als het ware van de stad. Afhankelijk weten van God. Letterlijk afhankelijk weten van de regen, van de zegen uit de hemel. En kun je je wel voorstellen dat de Joden voorkeur geven aan levend water, aan stromend water, aan borrelend water, aan water waar zuurstof in zit. Daar geef je voorkeur aan, toch? Als je dorst hebt, als je water nodig hebt. En natuurlijk sloegen ze ook water op in waterbekkens, in cisternes, maar dat was voor de uiterste nood. Als de bron was opgedroogd, ja, dan ging men over naar dat opgeslagen water. Maar liever niet, want in dat opgeslagen water, dat water wordt muf. Daar gaan algen in groeien. Daar leggen ook muggen hun eitjes in. Ja, dat water is dood. Nee, de voorkeur wordt gegeven aan levend water. Aan koel water uit het binnenste van de aarde. Levend water als teken dat God zorgt. Ik bedoel, gelijk ook het beeld van Mozes, hè, die op de rots slaat in de woestijn. En dat levend water uit die rots komt vloeien om de dorstige Israëlieten te voorzien van nieuwe energie, van nieuwe kracht. Ja, dat geeft natuurlijk vreugde. Water geeft vreugde. En het tweede wat water doet, is dat water het oordeel afwast. Water wast het oordeel af. Water wast schoon. Want tegen dat grote altaar, wat we ook op dat plaatje hebben gezien, daar stonden allemaal wilgentakken. En wilgentakken, dat hebben we ook in Leviticus gelezen, die werden gebruikt, die werden geoogst voor het loofhuttenfeest. En die stonden te groeien bij het dorpje Emmaüs. En daar werden ze volgezogen, blijkbaar was er heel veel water. Die wilgentakken die zogen zich vol met water. En die werden daar afgehakt. En die werden naar het tempelcomplex gebracht en daartegen dat altaar aangezet. En sterke mannen namen die wilgentakken op en die sloegen ermee op de grond. Al die mannen die rond dat altaar staan, die slaan ermee op de grond. Om als het ware alle droogte, alle dorst, alle benauwdheid, alle smart te laten verdwijnen in de grond. Dat is daar het teken van. In een Joodse beschrijving las ik ergens, we slaan met wilgentakken op de grond als symbolische daad onze wens tot uitdrukking te brengen dat alle strenge recht en alle harde oordelen over ons in de grond mogen verdwijnen om nooit meer te herrijzen. Dus water wast het oordeel weg. Ja, en dit doet me ook denken aan Jezus als hij geslagen wordt met takken. Als er met een stok wordt geslagen op zijn hoofd waar een doornenkroon op zit. Jezus wordt geslagen om ons oordeel weg te dragen. En als hij gestorven is aan het kruis, wordt hij ook doorstoken met een zwaard. En wat gebeurt er dan? Uit zijn zij stroomt water en bloed. Nou, dat zijn de symbolen die we hebben gezien in de tempel. Het wateroffer en het wijnoffer. De kleur van het water en de kleur van het bloed wat zich vermengt en stroomt over het altaar. Ook water en bloed uit de zij van onze Heer Jezus Christus. En het bloed, dat wijst heen dat ook het oordeel van ons afgewend is. Dat als we ons leven geven aan Jezus, dat ons oordeel, ja, als het ware de grond in is geslagen. Jezus wordt geofferd op het altaar van het kruis van Gogota. Daar wendt Jezus het oordeel van de dood, van de straf die op ons had moeten neerkomen vanwege onze ongerechtigheden, wendt hij af. Water wendt het oordeel af. En dat kennen we natuurlijk ook van de doop. We gebruiken water, maar het wijst heen naar het bloed van Christus. Water en bloed, water en wijn. En dat wijn, dat komt ook hier weer terug in de symbolen van het avondmaal. Zie zoals die lijnen doorlopen van het Oude Testament naar de gebruiken, de sacramenten in de christelijke gemeente. Water wast het oordeel weg. Water wast de zonde weg. Ja, om ons opnieuw aan hem over te geven en om onze kinderen toe te vertrouwen aan het verbond van onze Here. Water wast het oordeel weg. En als derde, water is het teken van de Heilige Geest. Ook in het Oude Testament was dat al het geval. Al bij de schepping zweefde Gods geest over de wateren. Het zinderde en het trilde van iets nieuws. Ja, uit niets wordt die nieuwe aarde en die nieuwe hemel geschapen door Gods geest. Door Gods scheppingskracht. En die transformerende, die levensveranderende kracht, ja, die zien we door de hele Bijbel heen. Ja, denk ook maar aan dat visioen van Ezechiël. Ik denk, u heeft hier een meiden, denk ik wel, die voldoende Bijbelkennis, dat visioen met dat water vanuit de tempel, hè, die onder de tempeldrempel heen komt stromen. Eerst nog een heel klein stroompje, maar vervolgens een tempelbeek die steeds dieper wordt. En op een gegeven moment lukt het Ezechiël niet meer om door die beek heen te waden. Ook het teken van Gods geest, wat voortkomt vloeien uit die tempel. Misschien dat water dat daar wel geplengd is, wat steeds groter wordt en stroomt uit het midden van die tempel zo de wereld in. En naast die tempelbeek groeien bomen en groeien struiken en stroomt Gods geest over de dorre aarde, de brokkelige aarde waar opnieuw Gods geest overheen vloeit. En de dorre aarde wordt tot een levende tuin, tot een paradijs. Dat is Gods kracht, Gods geest. En tegelijkertijd is het ook het teken van het Messiaanse vrederijk. Ja, als alles teruggebracht is onder Gods heerschappij. Gods geest die alles heeft getransformeerd. Alles hersteld, wat verloren, wat geschonden is geraakt onder de zonde, zal zijn hersteld in het Messiaanse vrederijk. En dan lezen we ook in Zacharia 12, maar ook in de Openbaringen, dat vanuit Gods troon er waterbeken zullen stromen. Rivieren van water naar het oosten en naar het westen. Naar de zee in het oosten, naar de zee in het westen. En aan dat water groeien bomen. En die bomen hebben bladeren. En die bladeren die dienen tot genezing van alle volken. Messiaanse vrederijk. Ik denk dat dat ook ons, ja, ook troost biedt, ook in deze tijd als we dat meemaken met Israël, met Gaza, met Libanon. Dat Israël zal worden het volk van God tot een vrederijk en dat er bomen zullen groeien. En dat Israël ook tot zegen zal zijn voor al de volken om hen heen. Maar begrijp je daarom dat water in de tempel, dat zindert en dat het spettert van kracht, van leven, van verzoening, van geestkracht. Ja, op het Loofhuttenfeest is de Loofhuttengeest uit de fles. En dat is wat er gebeurt. Ja, en dan staat Jezus dus op midden in de tempel en hij roept, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Ja, dat is toch geweldig. Jezus die betrekt al die beelden van dat water op zichzelf. Die symboliek van dat water, die vreugde die dat geeft. Als je de vreugde van het water scheppen werkelijk wil ervaren, zegt Jezus, dan moet je bij mij zijn. Bij mij gaat het werkelijk spetteren, gaat het stromen in je leven. Zonder mij is je leven schraal en dor. En dan droog je uit. Maar als je bij mij komt en bij mij drinkt, ja, dan geef ik je overvloed. Kom nou toch bij mij. Ja, ik betrap mij er vaak op dat ik uit andere vaatjes stap als ik dorstig ben. Carrière en aanzien bij andere mensen vind ik, als ik niet oppas, belangrijker dan Jezus. En als ik me, ja, laat ik het maar gewoon even zo zeggen, rot voel of verdrietig ben of soms wel eens ongelukkig voel, Ja, dan heb ik de neiging om in instants genotsdingen te vluchten. Misschien herken je dat wel. Maar die geven je vaak maar eventjes vreugde. Maar daarna laten ze je hopeloos achter met een leeg gevoel. Een leeg gevoel van schuld en van zelfmedelijden. Ja, die bronnen waar je dan geneigd bent om uit te putten. Ja, die blijken je uiteindelijk niet te kunnen geven waar je zo ten diepste naar verlangt. En die bronnen die blijken muf te zijn. En die gaan stinken. En er groeit zelfs allerlei ongedierte in. Maar Jezus die leidt ons naar een ander leven. Als je in mij gelooft. Als je op mij vertrouwt. Kom dan bij mij en drink. Dan gaat het stromen. Want hij kwam uit de hemel op de aarde, zoals Johannes zegt aan het begin van zijn evangelie. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld. Misschien wel heel letterlijk staat er, hij heeft onder ons zijn loofhut gehad. Al die kieren van die kribbe waar de wind genadeloos doorheen blies. Hij voelde het gevaar, de dreiging van de boze. Hij voelde zich uiterst kwetsbaar. En nogmaals, u moet dat maar eens nalezen in hoofdstuk 7. Hij voelde zich bedreigd. En in dit leven, ook al is er heel veel vreugde te halen uit dit leven, zeker. Maar we kunnen ons soms op bepaalde momenten, ook als we de lijst met zieken horen, kunnen we ons zo kwetsbaar voelen. Soms niet op je gemak. En dan kun je het moeilijk hebben. En dan heb je het zwaar. En je voelt aan je lijf, misschien wel heel letterlijk, dat je onderweg bent in een aardse tent, in een aardse loofhut. Ook als je van de dokter hebt gehoord dat je lijf het laat afweten. Of als je te maken hebt met een zonde die maar niet van je rug af lijkt te komen. Ja, in die kwetsbaarheid zitten we dan in onze loofhut. En de wind van het leven, die waait door de spleten en die maakt het schuur. En die maakt het koud. Verkilling, onherbergzaamheid om ons heen, ook in de maatschappij. En de regen die door het dak naar beneden komt. Die het oncomfortabel maakt. Maar te midden van dat leven van ons, in al die kwetsbaarheid, zegt Jezus nog steeds, kom nou bij mij. Kom bij mij drinken. En vertrouwen zal je deel zijn. Vreugde zal je deel zijn. Ook als er nog veel donkere dagen komen. Als je ouder wordt, als je aftakelt. Als er niets nieuws onder de zon blijkt te zijn. Dan nog, als je bij mij komt drinken, zal vreugde je deel zijn. Als je put uit de bron van levend water. Als je het met mij waagt. Als je op mij je vertrouwen stelt. Ik ben die bron, zegt Jezus. Kom nou bij mij en drink. Ja, en Jezus zegt nog iets. Als je bij mij drinkt, als je op mij vertrouwt, dan zullen rivieren van levend water stromen uit het hart van wie in mij gelooft, wie op mij vertrouwt. Ja, dan gaat het niet alleen stromen, maar dan gaat het ook overstromen. En dat doet de Heilige Geest. Alles komt in beweging. Het gaat leven, het gaat borrelen. Er komt zuurstof bij, er komt zuurstof in. Alles komt in beweging. Het wordt schoner, het wordt rijker, overvloediger. Ja, en dat gaat je omgeving merken, hoe dan ook. De mensen met wie je samenleeft, met je ouders, met je kinderen, met je man, met je vrouw, je vriend, vriendin, je collega's, je klasgenoten, je docenten op school, je buren. Ze zullen merken dat het bij jou borrelt en dat het bruist en dat het overstroomt. En Jezus zegt, drink bij mij, want dan word je zelf tot een rivier van levend water. Zodat je door de Heilige Geest de liefde van God kunt doorgeven aan je omgeving. Want ook al lopen er zoveel mensen rond met een glimlach. Zoveel mensen die lopen rond met intense dorst. Mensen kunnen soms van alles bezitten. maar toch zo ongelukkig zijn. Ze verlangen naar vrede, naar verzoening met zichzelf, met verzoening naar elkaar toe, maar ten diepste naar vrede met God. En als je je bewust bent dat je bij Jezus moet zijn, ja, dan zal de vreugde die dat geeft ook anderen bereiken. Dat is wat Jezus hier zegt. Het gaat overstromen. En dan ga je het merken. Jij en de mensen om je heen, die bloeien op. De schepping om mij heen bloeit op. En ook, ja, op die manier geeft de schepping en wat er om mij heen gebeurt ook mij weer opnieuw vreugde. De derde keer vreugde hebben we te pakken. Dat doet de Heilige Geest. Want het is zoals de profeet Jesaja zegt, leeft de mens los van God, dan leidt de schepping. Maar bekeert de mens zich, dan bloeit de schepping op. Vanwege de levensbron, vanwege het water, vanwege de geest van God, vanwege de vreugde in en door Christus. Amen. Ja, water des levens, zuiver, zegen, met een zet, zo staat het er. Anders wordt het een beetje een rare tekst, denk ik. We gaan danken en bidden. Goede en almachtige God, wij danken u voor het levende water. En wij danken u dat u niet hoog in de hemel bleef, maar dat u zich in uw Zoon aan ons bekend heeft gemaakt als de levensbron, als de bron van levend water. Bij u is levenskracht te vinden. U wast het oordeel weg. En zo mogen we naderen voor uw troon en vertrouwen op uw vergevende liefde en uitzien naar de veranderende kracht van uw geest. En die schaarste die omgebogen wordt naar overvloed. En dat het steeds weer opnieuw gaat borrelen en gaat bruisen en gaat overstromen in ons leven. Wilt u op deze manier ook bij deze gemeente zijn? We mogen leven uit overvloed. We mogen delen in de vreugde. Tegelijkertijd ook in de zorg en in het verdriet. We hebben het bij de afkondigingen gehoord. Zo willen we bidden voor Koen Spijer. Als hij uit het ziekenhuis is thuisgekomen. Wilt u hem herstel geven? En wilt u hem ook kracht geven? Ook voor Corrie en de kinderen. Maar bovenal uw nabijheid. En er is dankzegging, maar ook voorbeden. Dankzegging voor het goede nieuws voor Yvonne het Lam. Dat onrustige cellen het veld hebben moeten ruimen dankzij de behandeling. Maar we bidden u, wilt u erbij zijn als er ook preventieve nabehandelingen zullen komen? Wilt u kracht naar kruis geven, zodat zij het kan dragen? En dat, zoals het boek Prediker ook zegt, er heel veel momenten komen van moeite. Maar dat dat mag zijn, gebeuren met de ondertoon van de vreugde door u te kennen. En dat u er bent om ons te dragen en voor ons te zorgen. Zo bidden we u ook voor Arjan Mesker. Het goede nieuws dat hij heeft mogen ontvangen, dat er geen nieuwe uitzaaiingen zijn. En dat bestaande uitzaaiingen kleiner zijn geworden. Wilt u geven dat die hoop ook kracht geeft en moed en vertrouwen voor de dag van morgen. We bidden u voor Marit en Emma en Hanna. Wilt u hen dragen, ook in alles wat de toekomst te bieden heeft. We bidden u ook voor gemeenteleden die het lichamelijk of mentaal moeilijk hebben. De chronisch zieken als zij ook behandelingen moeten ondergaan. En misschien als hun namen niet genoemd worden, ze dat liever ook niet hebben. Maar u kent de namen, u kent ons veel beter dan dat we onszelf vaak kennen of dat we elkaar kennen. Heer, wilt u geven dat die mensen toch ervaren dat er een gemeente om hen heen staat. En dat door de gemeente heen ook de kracht en de nabijheid van u uit de hemel ervaren wordt. We willen u ook voorbeden doen voor het beroepingswerk. Als in de zoektocht we ons afhankelijk weten van uw leiding. Heer, wilt u het verlangen vervullen naar een nieuwe voorganger die ook hier in Ameide mag werken en wonen om uw gemeente hier ter plaatse te leiden. Zo bidden we ook voor de vacatures in de kerkenraad. Wilt u de broeders Mesker en Westerhout nabij zijn in hun persoonlijke afweging, ook voor uw aangezicht, in de afweging die gemaakt wordt in hun gezinnen. Wilt u hen helpen? Wilt u hen vrijmoedigheid geven om in uw licht te kiezen wat goed is? En heren, we zouden natuurlijk heel graag willen dat ze ja zeggen op hun benoeming. Heren, wilt u geven dat daar licht over mag schijnen in de komende tijd? We bidden u voor, speciaal als we nadenken op het Loofhuttenfeest, ook voor Israël en voor de Palestijnse gebieden. We bidden u ook voor tegelijkertijd daarin meegenomen de andere conflicten op deze wereld, Oekraïne, Rusland, maar ook in Sudan, als daar gevochten wordt tegen de legermachten van de overheid. We bidden voor vrede en recht voor het Joodse volk. Het is toch uw oogappel. Wilt u vrede geven in het Midden-Oosten? Wilt u wijsheid geven aan de regering van Israël? Voor bezinning voor Hamas, voor Hezbollah, voor Iran. Dat er verstandig gekozen wordt. Met het perspectief voor alle volken op deze aarde. Voor Jood en Palestijn. En we bidden u ook voor de gijzelaars die al zo lang in ontzettend moeilijke situaties hun leven leiden. Geeft u hen moed, geeft u hen vrijheid. We bidden ook voor Palestijnse en Libanese christenen, ook als zij te lijden hebben onder dit geweld. We bidden u voor het gewone volk, als ze gebukt gaan onder de offerbereidheid van hun leiders. Wilt u uitkomst geven? Want wij weten het niet. Maar we vertrouwen erop dat u het in uw hand houdt. Zodat het Messiaanse vergezicht, wat ook uit het Loofhuttenfeest blijkt, namelijk uw troon die gestalte krijgt in het nieuwe Jeruzalem en die vrede zal brengen voor alle volken op deze aarde, wilt u dat waarmaken? Dat het tot genezing mag zijn voor alle mensen die samenleven. We willen u ook danken voor het huwelijksjubileum van Peter en Wilja, als ze afgelopen maandag 21 oktober 25 jaar getrouwd waren. En voor hun zonen Nathan en Jente. Heren, we danken u dat u dat geeft. En ook in een huwelijk zijn hoogtepunten en dieptepunten. Maar daar huwelijken mogen gevestigd zijn in de dankbaarheid van de vreugde. Dat u hen ook in moeilijke jaren, in moeilijke tijden die ze hebben meegemaakt, gespaard hebt voor elkaar en voor de gemeente. Heren, wilt u bij hen zijn? Wilt u hen zegenen? En dat ze verder tot bloei mogen komen op deze aarde. Heren, we hebben u veel te bidden en ook veel te danken. We willen u ook bidden voor de regering, als er ook afgelopen week spannende momenten waren. En heren, we hebben onze eigen gedachten daarbij. Wilt u geven dat de grondhouding van het Messiaanse Rijk, vrede voor iedereen, dat dat ook doorsijpelt in hoe de regering ons land probeert te leiden. Ter oog mag zijn voor mensen die aan de poorten van ons land staan en die bescherming nodig hebben. Die als het ware ook in hun loofhut ervaren dat er zoveel is wat aan hun loofhut rammelt. En dat ze hopen om hier in Nederland rust te ontvangen. Wilt u ook wijsheid geven in de organen van de overheid die daar oordelen in moeten vellen? Wilt u vrede en recht geven? Ook daarin. Dat bidden we u. Wilt u onze regering ook zegenen? Dat ze vrede en recht mogen zoeken voor alle mensen die samenleven in dit land. Maar bovenal dat er licht zal zijn. En dat men ook beseft dat men ten diepste zonder het bron van levend water, dat de vreugde weg is en dat men niet goed tot samenleven komt. Heer, wilt u komen, ook in alles wat er gezegd wordt in de Tweede Kamer, ook door de christelijke partijen heen, wilt u dat tot zegen doen laten zijn. Heer, we gaan de rust in van deze zondagavond, misschien met een week vakantie voor de boeg. Wilt u ons de vreugde geven van het herademen? Wilt u ons een goede nachtrust geven en ons bewaren voor alles wat ons benauwt? Dat vragen wij van u. Niet omdat wij dat verdienen, maar enkel door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, als dat water zo die tempel binnengedragen wordt, dan wordt de halleel opgeheven. Dat is Psalm 113 tot en met 118. En als de woorden van Psalm 118 klinken, dan wordt dat water samen met de wijn uitgegoten over het altaar. En we zingen van die Psalm 118, dat is onze slotpsalm, vers 10 en vers 14. Ja, en in die vreugde mag u van hier gaan en die vreugde ook uitdelen aan hen die bij u horen. We bidden om Gods zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en is ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.